In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 99ste psalm en daarvan het eerste vers. Psalm 99, vers 1. God de Heere regeert, beeft gij volken, eert zijn hoog bestel. En wat er verder volgt in het eerste vers van de 99ste psalm. Van de Heere gaan openen en doen dat in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. We willen lezen uit het 10e hoofdstuk, Matthäus 10, de versen 16 tot en met 31. De schriftlezing Matthäus 10, vers 16 tot en met 31. En daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het geloof met de 12 artikelen.
Zie, ik zend u als schapen in het midden der wolven. Zijt dan voorzichtig gelijk de slangen en oprecht gelijk de duiven. Maar wacht u voor de mensen, want zij zullen u overleveren in raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen zij u geeselen. En ge zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden om mijnentwil, hun en de heidenen tot getuigenis. Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn, hoe of wat gij spreken zult. Want het zal u in dezelfde uren gegeven worden, wat gij spreken zult. Want gij zijt het niet, die spreekt, maar het is de geest uws vaders, die in u spreekt. En de ene broeder zal de andere broeder overleveren tot de dood, en de vader het kind. En de kinderen zullen opstaan tegen de ouders, en zullen hen doden. En gij zult van allen gehaat worden om mijn naam. Maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden. Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliet in de andere. Want voorwaar zeg ik u, gij zult uw reis door de steden Israëls niet geëindigd hebben, of de Zoon des Mensen zal gekomen zijn. De discipel is niet boven de meester, noch de dienstknecht boven zijn heer. Het zij de discipel genoeg dat hij worde gelijk zijn meester en de dienstknecht gelijk zijn heer. Indien zij den heere des huizes Beelzebul hebben geheten, hoeveel te meer zijn huisgenoten? Vrees dan hen niet, want er is niets bedekt, het welk niet zal ontdekt worden, en verborgen, het welk niet zal geweten worden. Hetgeen ik u zeg in de duisternis, zeg het in het licht, en hetgeen gij hoort in het oor, predik dat op de daken. En vrees niet voor degenen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar vrees veel meer hem, die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Worden niet twee musjes om een penningske verkocht? En niet één van deze zal op de aarde vallen zonder uw vader. En ook uw haren des hoofds zijn allen geteld. Vrees dan niet, gij gaat vele musjes te boven. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Bij de behandeling van de Heidelberger Catechismus bent u toegekomen aan zondag 10. Alleen, dat is eigenlijk al een preek op zichzelf in deze situatie, waarin ook weer de gemeente terecht is gekomen. Door opnieuw met minder mensen samen te kunnen komen in de kerk. De situatie waarin ons land terecht is gekomen. En op die zondag komt zondag 10 aan de orde. En in dat licht willen we ook vanmiddag luisteren naar zondag 10. De vraag wordt gesteld: wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Dan luidt het antwoord: de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitschades alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, barmhartig en genadig God in de hemel, het is uw trouwe zorg dat gij ons deze middag in uw huis of thuis samenbrengt rondom uw woord. Dat de schriften opnieuw geopend mogen worden voor de tweede keer op deze uw dag. En dat uw woord tot ons komt. En we bidden om uw onmisbare zegen. Gij die ons leven leidt van dag tot dag, van stap tot stap. En die ons leven zo leidt dat we ook nu onder de klank van wet en evangelie mogen zitten. En dat het woord Gods, wat het zaad van de wedergeboorte is, dat er ook tot ons komt, deze middag in een leerdienst. En dat op een zondag, waarin, als we de agenda zouden bekijken, de kerk zich voorbereidt op de kerstdagen. De kinderen van de zonderschool voor de kerstviering, jongelui voor kerstvieringen, andere verenigingen misschien. En om ook samen te komen met elkaar als gemeente, om de geboorte van uw Zoon, zijn komst in het vlees, te gedenken. En daar is nu alles een streep door komen te staan. En dan de belijdenis. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Heren, we bidden u. Schenk gij ons onderwijs. Breng ons op de leerschool van de Heilige Geest. En wilt gij ons leren dat boven alles u staat. En dat gij ons leven leidt met een vaste hand. En dat gij zorgt en zorg draagt over ons aller leven. En daarom bidden we u. Verlicht gij ons verstand. Open gij ons hart. Opdat we dit deel van de belijdenis mogen verstaan. Wees u met uw dienstknecht. Geef hem wat hij nodig heeft, een stem om te spreken. Onthoud hem de hulp en de leiding van uw Heilige Geest niet. En dat ook deze zaak in alle eenvoud en eerlijkheid in het midden van de gemeente mogen worden neergelegd. En onthoudt u hem ook niet een persoonlijke zegen. We bidden u, leer ons Heren dit onderwijs te verstaan. Want we kunnen spreken over bekering, over wedergeboorte, over het waarzaligmakende geloof. Er kunnen boeken over worden geschreven, avonden aan worden gewijd. Maar juist deze zondag, waar het op aankomt, een leven uit uw hand en een leven aan uw hand, waar alles wordt bepaald door die vraag: hoe staan wij tegenover u? Waar het aankomt op de praktijk van het geestelijke leven. Als de storm aantrekt, de nacht invalt en alles tekeer gaat op de levenszee, waar we dan onze verwachting opstellen, waar we dan onze hoop opbouwen. O Heere, ontdek ons aan ons verdorven hart, dat altijd weer steun zoekt en zoekt te leunen op de dingen van beneden, wat altijd weer afgaat op aardse raadgevers en altijd weer de oor te luister legt bij wat mensen zeggen. Heer, het is onze zondigheid en laat het ons tot schuld mogen worden en dat we ook gaan verstaan hoe dwaas wij zijn omdat wij u hebben verlaten. En dat u daarom ook komt door te spreken. Ook door alles wat er gebeurt in deze wereld. In de coronapandemie. Dat we daar in uw hand zouden mogen opmerken. Maar dat die hand, dat we ons daar dan toch ook onder zouden bukken. En zouden buigen. En ons ook tot u zouden inkeren en terugkeren. En wilt u er maar voor bewaren dat wij dan zelf weer aan de slag gaan. En wilt u ons dan maar brengen op die plaats waar een mens komen moet, dat hij in tegenspoed geduldig en in alles wat nog komen kan een goed toevoorzicht mag hebben op u, die getrouwe en barmhartige God in de hemel. En zo mogen we u vragen om onderwijs vanuit het leerboek van de kerk. Ook als het misschien tegen onze natuur ingaat, tegen ons vlees ingaat, als het pijnlijk kan zijn, als het ontdekkend kan zijn, als het ons laat zien hoe dwaze mensen wij zijn, doet gij het toch, Heere, opdat zo alles van ons wordt afgenomen en weggesneden en we aangewezen raken op Hem, uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die er toch heeft gezegd dat zelfs alle hoofdharen geteld zijn. Zo bidden we om uw zegen. Gij kent ons die in de kerk zitten. Gij weet wie het zijn die ook de dienst beluisteren. Gij weet ook wat we nodig hebben, in ieder van ons persoonlijk. Het zal ook onderscheiden liggen, maar wilt u dan maar in de gemeente een onderscheiden zegen geven. Een kinderlijke zegen voor uw volk en kinderen. Dat ze mogen leren bij vernieuwing om uit uw hand te leven en aan uw hand door het leven te gaan. En dat ze zich in alle dingen, de grote en de kleine dingen, richten op u, de Heer. Maar ook zij die daar nog buiten staan en die van het godsbestuur niets verstaan en bij wie er dikwijls gebalde vuisten naar omhoog gaan. Maak gij, o Heilige Geest, van die gebalde vuisten, gevouwen handen, opdat u mag worden aangelopen als een waterstroom en de sterkte bij u, de Heere, mag worden gezocht. Zo bidden we voor jong en oud in de gemeente. Gedenkt u de kinderen. Als ze zo in de achterliggende dagen ineens niet meer naar school konden gaan, de kerstvieren op school geen doorgang konden vinden, dat het in de kerk ook niet plaatsvindt dit jaar. Ach, wat moeten ze ook niet veel meemaken. En we bidden u, ontfermt u zich naar uw eigen belofte, want toen u uw naam aan hun levens verbond, hebt u toch ook beloofd om als hun vader voor hen te zorgen, alle kwaad van hen te weren of tot hun beste te doen keren. Gedenk de jongelui die toch ook leven in zo'n verwarrende tijd, waarin ze veel met elkaar niet kunnen doen, de onderlinge ontmoetingen die er niet zijn, de contacten die niet kunnen geïntensiveerd, aan zoveel manieren dat ze wat aan de kant zijn komen te staan. En als ze daar ook mee kunnen zitten, als het hun zwaar kan vallen, wilt u hen bemoedigen en sterken. En wilt u geven dat ze in die weg ook leren u achteraan te komen. Gedenkt u diegenen die op hun werk getroffen zijn door heel de pandemie, die van huis uit moeten werken, of bij wie het bedrijf dicht zit of de winkel gesloten is, die hun arbeid niet kunnen verrichten. Wilt u hen nabij zijn? En wilt u geven dat ze zich met een David mogen sterken op de puinhopen van het leven? We bidden u voor hen die werken in de zorg. Als er veel op hen afkomt, al kan dat per afdeling verschillen, maar als de druk op de zorg toch toeneemt, dan mogen we u ook bidden, ontfermt u zich over hen. Geef ze kracht, wijsheid en liefde om voor de patiënten te zorgen. En degenen die in de verzorgingstehuizen werken, waar ook het aantal bezoekers naar het minimum wordt beperkt, mogen we u ook bidden dat dan toch vanuit het personeel ook wordt omgezien naar hen die daar soms in eenzaamheid zich bevinden. Geef wat nodig is. Zo bidden we voor alle zieken. Zij die door corona getroffen zijn, maar ook door andere ziekten, die verschillende middelen ontvangen, die in ziekenhuizen verblijven, die wachten op een operatie, die tobben met een ernstige ziekte. Wees gij een God van nabij. We mogen u zo vragen of u zo heel de gemeente wilt gedenken in uw gunst. We mogen u vragen om een zegen over het werk in uw koninkrijk, hier ter plaatse, in ons land en over de landsgrenzen heen, in het bijzonder onder uw bondsvolk Israël. We bidden u voor hen die over ons zijn gesteld. Geef hen wijsheid. Geef hen een bukken en een buigen voor u, de Heer. Want alleen zo kan er toch ook zegen verwacht worden. Voor volk en land. Als toch ook onze overheid te raden mag gaan bij u, de levende God. In plaats van bij aardse raadgevers. Hoe goed en nodig die ook kunnen zijn. Maar dan toch altijd ondergeschikt aan de hulp en de wijsheid die van boven komt. We mogen u vragen of u wilt zijn met hen die deze periode als zwaar ervaren, waardoor ze aanlopen tegen hun grens en soms niet meer weten hoe het verder moet. Gedenkt u de eenzame, gedenkt u de weduwe, de weduwnaren, de wezen, zij die een kind hebben verloren. Geef wat ze nodig hebben. En zo roepen we ook voor hen uw grote naam aan en bidden we om uw hulp en bijstand. Ach Heere, gij weet en kent alle dingen. We mogen vragen, leer gij ons achter u aan te komen. Leer gij ons om als een mens, een kind onwetend, de weg niet begrijpend, maar ons over te geven aan uw leiding. En dat we zo in alle dingen ook deze belijdenis, die toch tekent de praktijk der godzaligheid, dat we die mogen verstaan en daaruit mogen leven, tot eer en roem van uw naam die heerlijk is. We bidden het u, om Christus wil, uit genade. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 62e psalm en daarvan het 4e vers. Doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg, gode stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. En wat er verder volgt in de 62e psalm, het 4e vers. En er is nu geen gelegenheid om u gaven te geven, maar hier in de kerk en ook thuis zult u wel weten hoe die mogelijkheden er zijn en de Heere die zegenen ook u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 3e psalm. En daarvan het 3e vers. Ik lag en sliep gerust, van zeren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Wat er verder volgt in vers 3 van de 3e psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, Welk leerstuk in de kerk is in 2020 nou het meest onder druk komen te staan? Welk deel van de belijdenis bleek onder ons nou het meest omstreden te zijn in het bijna afgelopen jaar? Wat denkt u? En wat denk jij? De scheppingsleer misschien? Zeker. Er werden opnieuw vele vragen bijgesteld. Zelfs onder dominees en hoogleraren bleken hier vragen over te leven. En sommigen zochten de synthese tussen evolutie en schepping. Eigenlijk best een zorgelijke ontwikkeling. En toch, die bedoel ik niet. De belijdenis van de ene heilige, algemene christelijke kerk dan? Inderdaad, die staat ook onder druk. Zeker als we kijken naar onze eigen christelijk gereformeerde kerken, waar de verdeeldheid en de verwarring en de verwijdering enorm is. En de eenheid onhoudbaar lijkt te zijn als we alle ontwikkelingen bij elkaar zien. Toch bedoel ik ook die niet. Er is een ander leerstuk dat onder ons aan erosie onderhevig bleek te zijn. Wat dan? Welke? Nou, dat is het geloof in de voorzienigheid Gods. Want juist in deze coronapandemie bleek toch dat het niet meer juist functioneert. Het is weg. En het is er niet meer. Ook niet in ons reformatorische smaldeel van ons land. Ook niet onder ons. Ook niet bij onszelf. Het leven in afhankelijkheid van God en aanhankelijkheid aan God en vertrouwen op God vloeide weg. Krampachtig gingen wij met alle dingen om en klemden we ons vast aan allerlei wetenschappelijke berekeningen, ontdekkingen en mogelijkheden. Terwijl de Heere met zijn goddelijke vinger onze maakbaarheidsballon heeft doorgeprikt, wisten wij niets anders te bedenken dan nieuwe maakbaarheidsmaatregelen. Wij bewegen erin mee, we gaan erin mee, we volgen alles en we doen wat van ons wordt gevraagd. Maar de Heidelberger Catechismus, gegrond op Gods woord, leert ons deze middag toch wel wat anders. En het zet ons stil. En het roept ons op om van onszelf, van onze middeltjes en van onze mogelijkheden af te zien. Maar juist op te zien tot God, die het al regeert en die heel de wereld gebeuren in zijn hand heeft. En dat geeft toch veel meer innerlijke vreugde en vrede dan al die loze beloften die de wereld ons biedt. Dat zien we nou terug in zondag 10. En als thema zetten we boven de prediking: God is het die mijn leven leidt. Twee gedachten. In de eerste plaats levend uit Gods hand. En in de tweede plaats wandelend aan Gods hand. God is het die mijn leven leidt. Levend uit Gods hand, wandelend aan Gods hand. Het zijn verwarrende tijden waarin wij leven. En heel de wereld staat op zijn kop. De dagen onderweg naar kerst verlopen toch zo heel anders dan we ons aan het begin van het jaar hadden voorgesteld. Vele winkels zijn dicht. De scholen moesten worden gesloten. En de kerkdeuren, ze staan maar op een heel klein kiertje open. Het is ongekend. Zelfs in oorlogstijd vond dit nog niet zo lang en zo massaal plaats als nu. En het vervult ons hart met vragen. En het bezorgt ons toch menig hoofdbreek. Immers, wat heeft dit ons allemaal te zeggen? Wat moeten wij hieruit leren? Nog veel sterker, wat heeft God ons hiermee te zeggen? Wat hierin spreekt God? En hierin zien we ook Gods hand. En het is nou te midden van deze crisis dat zondag 10 onze aandacht vraagt. Een bijzondere zondag. Een zondag die staat in het stuk van de verlossing. Maar het is de enige zondag in het stuk van de verlossing waarin de persoon en het werk van de Heer Jezus niet expliciet wordt genoemd. Maar het is nu een zondag die gaat over het godsbestuur. Een zondag die gaat over Gods hand in de wereldgeschiedenis. Een zondag die gaat over Gods weg met mijn leven. En het sluit aan op de vorige zondag, die u vorige week hebt gehoord. Beide zondagen, zondag 9 en zondag 10, die gaan immers over God de Vader en onze schepping. En zondag 10 is zogezegd ook een vervolg op zondag 9, waardoor er ook niet aan valt te ontkomen dat best hier en daar enig overlap zal zijn. Maar de vraag klinkt: wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Dat is best al een moeilijk woord, de voorzienigheid van God. En als ik aan jullie jongens en meisjes die vraag zou stellen, zou je dan weten wat dat betekent? De voorzienigheid van God. Een moeilijk woord, een woord wat we trouwens in de Bijbel zelf ook niet tegenkomen. Toch is het een woord dat we eigenlijk best nog wel geregeld gebruiken. Ik zal het zeker ook voor jullie jongens en meisjes proberen wat duidelijk te maken. Als je ineens aan denkt van afgelopen maandag, de regering die heel het land op slot gooide, de winkels moesten dicht, de scholen moesten dicht en dinsdag mocht je voor de laatste dag naar school. En misschien zei de meester dinsdagmorgen wel tegen jullie: nou, de sluiting van school had ik echt niet voorzien. Iets voorzien. Iets wat je als het ware ziet aankomen. Maar ook nog een andere betekenis. Want het kan best zo zijn dat voor deze of gene, dat dinsdagmiddag op school, op de basisschool of op de middelbare school, toch nog iets van een viering van kerst heeft plaatsgevonden. En misschien, of op een andere plaats, om er iets leuks van te maken, werd er nog wel gezorgd voor wat lekkers en voor wat drinken erbij. En iedereen die moest wat meenemen. En toen de vraag kwam wie het drinken mee zou nemen, stak jij je hand op en zei jij: ik zal daar wel in voorzien. Ergens in voorzien. Je zorgt ervoor dat jij iets te drinken bij je hebt. En dat zijn nou precies die twee zaken die worden bedoeld bij Gods voorzienigheid. Iets voorzien, vooruitzien, ergens in voorzien, ervoor zorgen dat een bepaald tekort wordt aangevuld. Dus vooruitzien en voorzien. Dat hoort bij God. Dat doet God. Ja, ook dat eerste. Hij ziet ver vooruit. In de stilte van de eeuwigheid heeft hij zijn plan al gemaakt. En zo zag hij het werk van zijn zoon al voor zich, toen hij tot die eerste mens die gevallen was in het paradijs kwam met die moederbelofte. En zei: ik zal vijandschap zetten. Toen had hij alles al vooruit gezien wat zijn zoon zou gaan doen. En hij stuwde heel de geschiedenis voort naar dat moment, naar zijn toekomst. En ook daarna, niets overkomt hem. Niets geschiet er wat al eerder niet bij hem bekend was. Alles, om het zo te zeggen, weet hij van tevoren. En zo zijn ook onze tijden in Gods hand. Tegelijk, als de belijdenis van Gods voorzienigheid niet meer zou inhouden dan dat God alle dingen vooruitziet, dan zou dat wel heel arm en heel leeg zijn. Want deze belijdenis van Gods voorzienigheid houdt vooral in dat God erin voorziet. Denk maar aan die geschiedenis van Abraham. Als hij met zijn zoon Isaac op pad is. En als ze dan een offer moeten gaan brengen. En als dan op een gegeven ogenblik de vraag komt: waar is het offerdier? En als dan Abraham antwoordt aan zijn zoon: de Heere zal het voorzien. Dat wil dus zeggen, de Heere die zal daar zelf voor zorgen. En zo legt de catechismus nou dat woord voorzienigheid Gods uit. De Heere zal voorzien. De Heere zal voor alles zorgen. De Heere zal voorzien in dat wat nodig is. De schepper van hemel en van aarde, dat was dus de belijdenis van zondag 9... die laat deze wereld niet over aan haar lot. Maar hij voorziet je nou in alles wat je nodig hebt. Je boterham, je kleding, die schriften die je nodig hebt voor school of voor je studie. De Heere is het die voorziet in alle noden en behoeften. En die belijdenis, die wijst ook op de grootheid en de majesteit van God. Immers, zo begint het antwoord. Het spreekt over de almachtige kracht Gods. En de alomtegenwoordige kracht Gods. Het wereldbestuur ligt dus niet in handen van een zwakke of van een besluiteloze God. Beslist niet. Want die almachtige kracht Gods, die toont ons Gods macht en Gods kracht. En die kracht van God, die wordt ook zichtbaar in krachtige en machtige daden. Die door niets en niemand zijn tegen te houden. Niets kan haar breken en niets kan haar daden stuiten. En de alomtegenwoordige kracht Gods, die toont dat God overal is. Hem ontgaat niets. Hij ziet ook alles wat er leeft, in het bijzonder in het hart van zijn kind. Wat het hart bezwaart. Wat het hart bevreest. Maar ook wat het hart verheugt. Wat het hart bedroeft. En wat het hart nodig heeft. Door deze kracht Gods, en dan lezen we verder, onderhoudt en regeert hij schepping en schepsel. De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welk hij hemel en aarde, mitsgades alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert. Er staan er dus twee dingen van. Hij onderhoudt en hij regeert. Onderhouden, dat is zorgen voor. Maar probeer wat eenvoudig te houden. Als jij een nieuwe fiets hebt gekocht, dan zorg je ervoor dat die fiets goed wordt onderhouden. Misschien geef je hem ook wel eens een onderhoudsbeurt. Maar het geldt nog sterker als je een aquarium hebt met daarin vissen. Dan zorg je goed voor die visjes en geef je hen elke dag ook te eten. Je onderhoudt ze. Want als je dat niet doet, dan zullen die visjes ook sterven. Regeren daarentegen, dat is sturen en leiden. De minister-president die ons land regeert. En hij probeert daarin leiding te geven en de juiste koers aan te houden. Nu wordt van God gezegd dat hij onderhoudt en regeert. Hij onderhoudt de schepping en het schepsel, zodat het niet aan haar lot wordt overgelaten. En hij regeert het, dat het alles zal strekken tot openbaring van zijn heerlijkheid. En dan wordt in antwoord 27, wordt er heel concreet ingegaan op verschillende zaken waaruit die onderhouding en die regering van God blijkt. 6 tweetallen staan daar. En waarbij dan meestal steeds het positieve als eerste wordt genoemd. En allereerst wordt er dan gesproken over loof en gras. Dat zijn dus de gewassen op het veld. Het groeien van het gras in de wei. Zoals de psalmdichter het zegt, dat God het gras doet uitspruiten. Maar ook de bladeren aan de bomen en de vruchten op het land. En vervolgens ook regen en droogte. Dat betekent dus dat God de regen geeft en God die houdt de regen ook in. Hij laat de zon schijnen waardoor het een droge dag is. Maar hij laat ook het wolkendek samenpakken, zodat de regen uit kan vallen. Maar ook als hij in de zomer wekenlange droogte geeft, of in de herfst zoveel nattigheid, zodat de oogst niet van het land kan worden gehaald. Vruchtbare en onvruchtbare jaren. Dat wil dus ook zeggen, een goed jaar komt van God. Een slechte oogst komt van God. En u zorgt ervoor dat u een goede omzet maakt en een jaar draait met flinke winst. Maar hij is het echter ook die zijn hand heeft in de huidige crisis. En ook dat vierde tweetal, spijzen en drank. Waarin wordt beleden dat God zorgt voor ons eten, dat God ons te drinken geeft. Dat die volle broodtrommel die je altijd meeneemt naar school, die komt van God. Als je net wat te drinken hebt gekregen, is dat ook een gave van de Heer. Maar ook gezondheid en krankheid. Een goede gezondheid, wat een gave is van God. Een sterk lichaam, dat heb je te danken aan de Heer en niet aan jezelf. Maar God staat ook niet buiten een ziekbed. En ook achter een griepje is Gods hand te zien. En tenslotte rijkdom en armoede. Het leert dus ook dat rijkdom niet onze prestatie is, maar Gods gratie. En dat veel geld niet komt door een slimme handelsgeest, maar door Gods genade. En dat armoede ook niet buiten Gods bestuur omgaat. En al deze dingen, zo wordt beleden in antwoord 27, die komen ons niet toe bij geval, maar van zijn vaderlijke hand. Nu zegt u misschien nadat u alles op uzelf hebt laten inwerken. Het zijn toch eigenlijk maar hele gewone dingen. Boterham, een kopje koffie, een goede oogst, een gezond lichaam, een salarisstrook. Is dat het dan? Maar juist daar komt zondag 10 ook bij de praktijk aan. Dat juist in die gewone alledaagse dingen we ook Gods hand hebben op te merken. Onderhoudend, regerend. En daarmee wil God ons wat leren. Want als dat stukje kip daar ligt op uw bord. En als je die nieuwe kleren, als ook je moeder die voor jou heeft gekocht. Of het feit als je 's avonds weer veilig in je eigen bed ligt. Daaruit blijkt nou Gods hand in ons leven. En dat is niet gewoon, maar dat is Gods zorg. Het komt niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand. Wat krijg je daar niet veel? Is het niet? Die kerststol, dat leesboekje, die salarisverhoging, al die zegeningen. Wat is er dan niet veel dat de Heere je geeft? Maar ook de gebrokenheid in het leven. Want het is niet allemaal voorspoed. Er is ook die andere kant, de schaduwzijde. Armoede, onvruchtbare jaren, werkloosheid, een faillissement, een gebroken stuk gelopen relatie, een ziekte. Ook dat ontvang je uit Gods hand en ook daarin is Gods hand zichtbaar. Dus ook die schade aan mijn bedrijf? Ja. En ook de kinderloosheid waar u zoveel verdriet om hebt. Ja. Dus ook corona? Ja. Ook dat alles komt van God. Maar hoe zit dat dan? Zeker, er is een kwaad dat niet op Gods rekening valt te schrijven. Denk maar aan bijvoorbeeld die kapingen van de vliegtuigen, waardoor er in 2001 ook zoveel slachtoffers vielen in Amerika. Je zou ook kunnen denken aan de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog, waar de Duitse beulen vele mensen hebben afgemaakt. Nee, God is daar beslist de bewerker niet van. Dat is een kwaad waar mensen zelf verantwoordelijk voor zijn. En dat valt die mensen aan te rekenen. Ze hebben willens en wetens schade berokkend aan anderen. En dat is ook iets waar ze zelf ook voor moeten boeten. En het is ook zo dat er zondige machten zijn die hun werk doen. Denk immers aan de duivel, die het Job ook zo ontzettend lastig maakt. Maar de Heere laat dat allemaal wel toe. Hij laat het ook wel eens toe. Als mensen in zonde leven. En anderen heel veel pijn aandoen. En het is onder zijn toelating. Als het kwaad mensen treft. En dat kan wel bestreden en aangevochten worden, of niet? Die belijdenis van Gods voorzienigheid. Op het moment als het leven tegenloopt. Denk aan Job, toen hem alles ontviel. Of denk aan David, als hij daar verblijft op die puinhopen van Siklag. Denk aan het volk van Israël, als ze daar verkeren bij de rivieren in Babel. Denk aan Naomi, als ze terugkomt uit Moab en zegt, noem mij maar Mara, want de Heere heeft mij bitterheid aangedaan. Of denk aan Martha, toen haar broer Lazarus gestorven was. In zulke omstandigheden. En u of jij kan ze misschien aanvullen vanuit uw eigen leven. Komen de vragen boven. Het hart is bevreesd. En het hoofd is verward. Als het donker wordt. Als de nacht zich aandient. Als alles je tegenzit. En als alles je ontvalt. Wat kan dan dat zicht op die vaderhand van God? Wat kan die dan niet ver weg zijn? En wat kan dan het geloof in Gods voorzienigheid niet bestreden worden? Waarom deze weg? Waarom dit verlies? Waarom dit kruis? Je snapt het niet. En je denkt, zou de Heere mij dan zijn vergeten? Zou Hij niet meer van me afweten? Zou Hij mij hebben verlaten? Die vragen in het bijzonder bij Gods kinderen, die komt dan toch wel boven. Als het leven zo tegenvalt, zal ik eigenlijk wel genade van God hebben ontvangen? En de Satan is er dan snel bij. En de Satan, die fluistert je dan ook in. Zie je wel dat de God die jij dient, dat die helemaal niet bestaat? Zie je wel dat je aan die God helemaal niets hebt? Hij helpt je geen eens. Nu je daar zit in de penarie. Je hart, wat is die er niet gevoelig voor? Als de Satan zo komt met zijn influistering. Want waar is hij? Waar is dan de Heere? En waarom die weg? Want juist die vraag en die klacht, die brengt dan toch in de nacht tot God. Dat bitter klagen vanwege de zonde. De ziel die schreeuwt naar God als hij vertoeft en hij op zich laat wachten. Terwijl alles in je leven overhoop ligt. Als een kind dat zijn vader niet begrijpt, klinkt die verzuchting, Heere, waarom doet u dit? Heere, waarom overkomt mij dit? Heere, waarom deze ellende? Maar zo trekt de Heere een ziel naar zich toe. Want dwars door dat alles heen voltrekt de Heere zijn eigen plan. Wij begrijpen Gods weg en Gods plan lang niet altijd. Toch geldt wel dat Gods gedachten hoger zijn dan onze gedachten. En dat de drukking van de melk zo dikwijls de boter voortbrengt. Want juist in die weg van afbraak en van tegenslag laat de Heere mij zien wie ik ben. En ga ik mijn kleinheid voor die grote God ga ik inleven. En moet ik hem mijn zonde erkennen. En moet ik hem belijden dat ik door mijn ongerechtigheden het alles heb verspeeld. En dat maakt dan zelfs de tuchtroede zoet. Want je gaat verstaan dat dit alles je uit Gods vaderhand overkomt. En dat Hij het doet om je wat te leren. Dat zien we in onze tweede gedachte. Wandelend aan Gods hand. Want wat beoogt de Heer nou met dat alles? Vraag 28. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? En dan leert het antwoord, om het eerst maar even samen te vatten, leert het antwoord drie dingen. In tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht, een vertrouwen te hebben op onze getrouwe God en Vader. Maar allereerst, daarmee begint het antwoord, in alle tegenspoed geduldig. Juist die gebrokenheid, juist die ellende, juist die zorgen, laten we maar invullen, juist ook deze coronapandemie. Waarom geeft God dit? Waarom laat de Heer dit alles gebeuren? Omdat Hij ons daarmee iets wil leren. Hij wil ons afhankelijkheid van Hem leren. Hij wil ons daarmee onze hoogmoed afnemen. En Hij wil ons daarmee in de schuld brengen. Want juist die tegenspoed, en dat is toch altijd met tegenspoed, die tegenspoed laat nou zien wie wij zijn. Je dacht misschien de wereld aan te kunnen. En dat niemand je wat zou kunnen maken. Het ging allemaal voorspoedig. Nu menen dat het elk jaar wel weer beter zal gaan. En alle plannen al aan het maken voor nog meer en nog groter. Maar die tegenslag, die zette u stil. Letterlijk en figuurlijk. Al die grote woorden, ze vielen weg. Tegenspoed laat zien wie wij zijn. Ze denken aan de coronapandemie. Eén virus wat God over de wereld laat waaien. En alles staat stil. Het laat zien wie wij zijn, maar tegenspoed laat ook zien wie God is. Want daarin zie je ook de grootheid en de verhevenheid van God. Zijn weg is in het heiligdom. En dat is voor ons niet na te rekenen en niet na te speuren. En je merkt ook, die grote God die hoeft maar te blazen. En alles staat stil. Alle bouwwerken en alle levenswerken, die vallen in één ogenblik omver. Die tegenspoed die ons dus laat zien wie wij zijn. De tegenspoed die ons ook leert wie God is. Maar tegenspoed wil ons er ook toe brengen om gericht te zijn op het kruis. Want immers al die kruisen op ons levenspad, een klein kruis of een groot kruis, die bepalen ons toch bij het kruis van Golgotha. En bij de kruisdrager bij uitnemendheid, de Heer Jezus Christus. Hij moest het kruis, de toorn van God, moest Hij dragen om de zonde en de schuld, de ongerechtigheid en de pijn, om die weg te nemen. En tegenspoed die willen dan ook toe brengen dat er wordt gesnoeid in het leven van Gods kinderen. Als je denkt aan een druivenplant of aan een appelboom, dan wordt het mes gebruikt om de takjes eraf te snijden. Nodig zodat die boom of de plant het volgende jaar meer vrucht zal dragen. En zo kan het ook nodig zijn dat de Heere het snijmes erin zet. Dat doet wel zeer. Maar zo kerft hij, als het ware leed of druk in de ziel, opdat des te sterker de vrucht uit God wordt gevonden. We zouden een aantal voorbeelden kunnen noemen uit de Bijbel, maar ik noem er maar twee. Eerst uit het Oude Testament, Jozef. Welke weg moest Jozef ook niet gaan? Verstoten door zijn vrienden, verstoten door zijn broers, uiteindelijk terechtgekomen in Egypte, in de gevangenis, en het leek wel alsof God hem was vergeten. En zo moest hij leren dat hij later het kon zeggen, dat de mensen het wel ten kwade hadden gedacht, maar God ten goede. Of het Nieuwe Testament Paulus, met die doorn in het vlees. Hij had de Heere gebeden dat hij die doorn van hem zou wegnemen. Maar de Heere liet die doorn zitten, opdat die apostel zou leren dat in zijn zwakheid de kracht van God zou worden vervuld in zijn leven. Dus juist die weg van zorg en van moeite, die kan door God worden gebruikt om dat tere en aanhankelijke leven aan de troon van Gods genade te bewerken. En om dat ook te versterken. In alle tegenspoed geduldig. Ja, dat is een zich sterken in de Heere. Zoals David dat deed in Siklag. Toen die stad werd verwoest door de Amalekieten. En iedereen keerde zich tegen David. Ze waren allemaal teleurgesteld in hem. Maar op die puinhopen van Siklag sterkte David zich in de Heere zijn God. Geduldig zijn in tegenspoed. Dat is ook je verlaten op de Heer. Zodat het van binnen in je hart leeft. Heer, ik begrijp er helemaal niets van. Van deze weg met mijn leven. En ik ben het er ook niet mee eens. Maar in het geloof wordt het beleefd en beaamd. De Heere vergist zich niet. Wat Hij doet, is goed. Ja, ook als u de operatiekamer in moet. Of als je in die spreekkamer dat slecht nieuwsgesprek moet voeren met die dokter. Of als u een geliefde moet wegbrengen naar het graf. Als tegenslag uw deel is. Dan tot God te gaan. Heere, ik begrijp het niet. Heere, ik weet het niet. Heere, waarom gaat die weg nou zo? Al je nood bij hem klaar. En al je zorgen bij hem neerleggen. Maar toch, je hebt een adres in die nood. En je weet waar je heen kan gaan met al die vragen. Want hoe arm is een mens als hij in tegenspoed niet weet van die vaderhand Gods. Dan hebt u niks. En kunt u niks. En brengt het u in de wanhoop. Want waar moet je dan heen? Als het lichaam zich afbreekt. Waar kun je dan terecht als mensen tegenvallen en u met uzelf moet omvallen? Welk adres hou je dan nog over als de doodstijding komt? Je hebt er niets. Niets om op terug te vallen. Niets om naartoe te vluchten. Paniek. Vertwijfeling. Radeloosheid. Dat blijft over. In een wereld die los van God leeft, blijft in een coronapandemie niets anders over dan pure paniekvoetbal. Dat zien we toch ook. Ondanks alle begrip voor het onbekende en hoe alles ook zal verlopen, we zien dat toch in de samenleving. We zien het ook in de kerk. Strategie die voortdurend verandert. Routekaarten die niets blijken voor te stellen. Van alles wordt er geprobeerd, zonder dat het resultaat heeft. Zigzagbeleid, waarbij dikwijls angst of de publieke opinie de raadgever is. Maar er wordt niet gebogen voor God. We komen niet in de schuld voor God. Het brengt niet in schuldverslagenheid bij het altaar, waar de dienst ter verzoening plaatsvindt. En zien we hier dan niet ook de scheiding openbaar komen en dat hier de wegen uiteengaan? Wat een waar kind van God, die weet toch wat het is om te leven uit het geloof en te wandelen aan de hand van de Heer. En die weet toch ook, juist zoals het gaat om de essentie van het leven, dat dan de kerkgang veel hoger staat dan het moeten doorgaan van de eredivisie. En een waar kind van God weet ook dat de Heere veel machtiger is dan welke ramp of welke pandemie ook. En die weet dat die band met Christus, dat die door niets en niemand te verbreken valt. Want die mag in de grootste smarten, mag die iets ervaren van de vrede en de rust die God legt in het hart. Nee, dat lost niet alle vragen op. En het neemt ook niet alle moeite weg. Maar dwars door de tranen en door de vragen heen mag dan de ogen van de ziel vallen op de kribbe en op het kruis, waar hij in lag en waar hij in hing, die naam draagt, Immanuel, God met ons. En dat doet toch het leed verzacht. En dat neemt toch ook de engel, dat neemt ook de angel uit alle pijn weg. In tegenspoed geduldig, maar ook, en dat is het tweede, in voorspoed dankbaar. Dat zijn we niet zo van onszelf. Oh, we kunnen het vaak nog wel zeggen als we zegeningen ontvangen. En dan weten we nog wel de woorden te vinden om God daarvoor te danken. Maar echte dankbaarheid verbindt aan God en doet leven uit God. Dan zien we toch dat de geschiedenis in ons land wel heeft bewezen dat weelde en welvaart eerder brengt uit de kerk dan aan de voeten van de Heer. En de vraag is dan ook, als het u of jou zou betreffen, voorspoed. Waar heeft die voorspoed je gebracht? Want zo gemakkelijk wordt het toch gebruikt om een leven te leiden naar eigen inzicht en naar eigen lust. God geeft die rijkdommen opdat het ons tot Hem zou doen terugkeren. Om dan zo ook voor alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht te hebben op onze getrouwe God en Vader. Want Hij zorgt er immers voor dat Hij niets kan overkomen. Want in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. En de psalmdichter, een andere psalmdichter, bezingt het ervan dat de engel des Heren, dat die zich legert rondom degene die hem vrezen en die hen uitrukt. De Heer Jezus heeft het gezegd met die woorden uit Matthäus 10. En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld. En geeft dat ook geen moed voor de toekomst? God heeft alles in zijn hand. Dat geeft vrede in donkere nachten. Dat geeft rust op moeilijke wegen. En dat geeft ontspanning bij allerlei spanningen. Om zo te vertrouwen op God. Om zo te leren en te verwachten van God. En hoe arm is een mens die dat moet missen? En hoe arm is een volk die dit niet kent En hoe arm is een land dat het meent zonder God wel op te kunnen lossen. En we zien het toch. Als zelfs het CIO, het overlegorgaan vanuit de kerken met de overheid, als die in haar schijven haar hoop stelt op het vaccin dat komen gaat. Alsof hoop op God daarover wordt gezwegen. En maakt dat het spreken ook uiteindelijk ook niet zo arm en zo leeg. God die deze crisis brengt om ons te doen bukken en te buigen onder hem. En wat doen wij? Wij stellen onze verwachting op de wetenschap. We denken het zelf weer op te lossen. En het zit ons toch zo in ons bloed om heel ons levenspad af te bakenen en te beschermen tegen allerlei mogelijke gevaren, om zomaar meer en meer zekerheden in te bouwen, opdat wij maar niet geconfronteerd worden met iets onvoorziens. En we willen zelf sturen. En we willen zelf regelen. En we willen het allemaal zelf in de hand houden. En heimelijk denken we zelf de crisis de baas te kunnen. Maar wat komt het er nou juist op aan? Om ons vertrouwen op de Heere te stellen. In afhankelijkheid van hem onze weg te gaan. En ons over te geven aan hem. Dat is immers de beste weg. Om te leven uit het geloof. Want zondag 10 komt na zondag 7. En ook dat geloof dat God het is die mijn leven leidt. En dat niets kan kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Aangezien, en daarmee eindigt het antwoord, alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Dan zullen we toch nog eens even erop moeten letten wat er dan staat in dat antwoord. Dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Zijn liefde, dat is altijd Gods liefde in Christus Jezus. Zijn liefdevolle zorg strekt ver, heel ver. Alles valt eronder, lichaam en ziel, hoofd, haar en teen, hoofd en hart. Wie uit dat ware geloof mag leven, die valt ook onder de zorg van Christus. En dat is toch zo'n rijke troost. Als ik dan vol met zorgen ben, zegt hij, wees in geen ding bezorgd. En als ik ziek word, zegt hij, het weet dat al je hoofdharen zijn geteld. En als het sterven wordt, belooft hij het uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. Want hij heeft immers voor hen betaald. Ja, daarvoor werd hem alles ontnomen. Heeft hij heel zijn hemelse heerlijkheid afgelegd. En alles wat hij bij zijn vader had, heeft hij opgegeven. En eenmaal op aarde was er voor hem geen plaats waar hij zijn hoofd kon neerleggen. En bij het kruis werd zelfs zijn kleding van hem afgenomen. Naakt hing hij aan het kruis. En daar ontbrak het hem aan drinken, zodat hij het riep, mij dorst. Hij leed helse pijn. En dan moest hij alles missen. En in die grootste smarten kon hij zelfs geen rust vinden bij zijn vader, want die had zijn handen van hem afgetrokken, waardoor hij het uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar zo moest hij die hel doorkruipen, om de schuld en de zonde van de zijne te betalen. Maar zo is hij het brood des levens, En is Hij de fontein van het levende water? En is Hij de geneesheer van zieken? En is Hij de goede herder? En in Hem en door Hem wordt u voorzien van alles wat u mist. Als je moet zeggen, ik heb niets, arm en ellendig, dat heeft de Heere mij wel geleerd. Bij Hem is de rijkdom te vinden. En als u de gerechtigheid mist, waardoor u voor God kunt bestaan, Christus Jezus alleen is onze gerechtigheid. En als u de heiligheid mist, waardoor u voor God kunt leven, Christus die niet alleen gegeven is tot wijsheid, tot rechtvaardiging, maar ook tot heiliging. En als u moet zeggen, zo sta ik voor God, in mijn naaktheid, in mijn schuld, ja, al die oude vodden van mijn zondaarspuntje, die is in één wenk door Gods geest van mij afgerukt. Het kleed wat ik daaronder droeg, de kleed van mijn vrome werk, waarmee ik dan toch nog wel dacht dat ik daarmee misschien nog wel voor God kon verschijnen. Daar ben ik achtergekomen, dat het niets anders is als een wegwerpelijk kleed. Om dan naakt voor God te staan. Maar bij die Christus is het te verkrijgen, de witte klederen, om de schande van de naaktheid, om die te bedekken. En als u hongerig moet zijn, je hongert naar de gerechtigheid in Christus. Hij is het brood des levens. En als de Heere je heeft laten zien, de leegheid van dit leven, van alles wat de wereld je biedt, en dat daardoor het verlangen in je hart is gewerkt naar God, en dat je hart uitgaat naar de Heer. Hij is het water des levens. En zijn ontfermende hand reikt het ons aan als Hij tot ons komt in het gewaad van zijn woord. En alles wat u nodig hebt, Hij heeft erin voorzien. En het is bij Hem te verkrijgen. Hij die het lam ten brandoffer is. Zijn bloed gevloeid tot verzoening van de zonde. En dat in Hem de betaling ligt van alle schuld. En in de komst en het werk van de Heere Jezus gaat Gods ontfermende vaderhand open. Maar ook Gods vaderhart. En wil de Heere zich wegschenken door zijn woord en door zijn geest aan een die alles in zichzelf mist. Was die liefde Gods in Christus, als u daar een vreemdeling van bent, dan mist u ook de vrede in uw hart. En leef je nog altijd voor eigen rekening. En heb je niets als de stormwinden opsteken, pandemieën uitbreken of tegenheden komen. Want alleen wie in Christus is, die is bewaard. Wie niet in Christus is, die is nergens voor bewaard. En als dan de pandemieën opkomen, dan breekt er paniek uit. En dan weet je ook geen weg meer. Met alle onzekerheden die op het pad komen. En dan val je krampachtig terug op allerlei menselijke wegen en menselijke oplossingen. Wil je op de vlucht voor jezelf en voor de dood? Maar wie mag leven uit Hem, die wordt gevoed door Hem. En wie mag geloven in Hem, die krijgt te drinken van Hem. En wie mag leren zien op Hem, die wordt bekleed door Hem. En wie van Hem is, die is bewaard voor tijd en voor eeuwigheid. En die mag het ook zeggen, niets zal mij kunnen scheiden van die liefde Gods. Welke is in Christus Jezus, zelfs de dood niet. Want voor zulke is de dood de doorgang tot het eeuwige leven toe. Niet alleen wat verstaat u onder voorzienigheid Gods, maar leeft u nu ook bij die voorzienigheid Gods. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, die psalmdichter, die innerlijke vrede in zijn hart. Ik lag en sliep gerust, van zeren trouw bewust, omdat hij mocht weten, zijn tijden zijn in uw hand. Wat mag dat een rust geven, als om ons heen de stormwinden tekeer gaan. En de takken aan onze levensboom heen en weer geslingerd worden. Als er een ziel is die dat mag kennen en belijden en beleven. Ik lag en sliep gerust, van zeren trouw bewust. Voor tijd en eeuwigheid. Geborgd achter het borgwerk van de Zoon. Bewaard door hem die met een eeuwige liefde heeft lief gehad. Geef, Heere, dat geloof dagelijks beoefend en versterkt mag worden. En dat uw kinderen dat ook tot een getuigenis mogen uitstralen op de plaats waar gij hen hebt gesteld. Dat ze mogen leven in dat stille vertrouwen. In het afhankelijke en aanhankelijke leven, dat gij het zijt, die hun leven leidt, dwars door de stormen heen, onderweg naar dat vaderhuis. Maar zij die dat missen, en die leven voor eigen rekening, die nog geen deel hebben aan de gerechtigheid van Christus, en bij wie vrees paniek misschien wel toeslaat. Als de doodsklokken gaan luiden en zekerheden worden afgebroken. Heere, wilt u dan toch geven dat ze in hun ellende, in hun nood, de weg weten te vinden tot u, de levende God. O Heilige Geest, open daarvoor hun ogen en werk dat in hun hart. Als we zo van hier gaan, of zo de week die voor ons ligt wacht, onderweg naar de kerstdagen. Heere, wilt u het ons leren om te leven uit die vaderlijke hand. Wilt u ons leren om te gaan aan die hand. En wilt u al die andere raadgevers, wilt u die maar wegnemen uit ons leven vandaan. Opdat we zo in onze geringheid en kleinheid, opziende tot u, ons door u laten leiden. Vergeef alles wat zondig was, wat voor u was bekroond met uw zegen. En gaat u ons zo voor op ons levenspad, om Christus wil, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 33ste psalm, psalm 33... En daarvan het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal er nimmer om doen komen in dure tijd en hongersnood. Vers 10 van 33. Ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.